Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 86 en daarvan het 8e vers. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig, in genade die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed, wend u tot mijn ziel genadig. Sterk uw knecht en geef weldadig ondersteuning aan de Zoon, uw dienstmaagd van de troon. Het 8e vers van 86. Tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 119, vers 71. Ik ben wel klein veracht, maar niet verleid. Vergeet in smaad nog armoe uw bevelen. Uw recht, o Heere, is recht in eeuwigheid. En wat er verder volgt. Daarna lezen wij uit Gods heilig woord Ezechiël 33, de versen 1 tot en met 11. We luisteren naar de wet. Wij zingen Psalm 119, vers 71 en daarna Ezechiël 33, de versen 1 tot en met 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdadervaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn gebod onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want de zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Des Heeren woord geschiedde tot mij, zeggende, mensenkind, spreek tot de kinderen uw volks en zeg tot hen. Wanneer ik het zwaard over enig land breng en het volk des lands een man uit hun einde nemen en die zich voor zich tot een wachter stellen en hij het zwaard ziet komen over het land en blaast met de bezuin en waarschuwt het volk en een die het geluid der bezuin hoort, wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, diens bloed is op zijn hoofd. Hij hoorde het geluid der bezuin, maar liet zich niet waarschuwen. Zijn bloed is op hem, maar hij, die zich laat waarschuwen, behoudt zijn ziel. Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen en blaast niet met de bezuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd, en het zwaard komt en neemt de ziel uit hem weg, die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal ik van de hand des wachters eisen. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hem van mijnentwege waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg, o goddeloze, gij zult de dood sterven, en gij spreekt niet om de goddeloze van zijn weg af te manen, die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar als gij de goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van dien bekeren, en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd. Daarom, gij mensenkind, zeg tot het huis Israëls, en gij lieden spreekt al dus, zeggende, dewijl onze overtredingen en onze zonden op ons zijn, en wij in dezelfde versmachten, hoe zouden wij dan leven? Zeg tot hen, zo waarachtig als ik leef, spreek de Heere Heere, zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls?
De tekst voor de prediking kunt u vinden in vers 11. Ezechiël 33, vers 11. En zeg het tot hen. En zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Tot zover onze tekst. In onze voorbeden willen wij denken aan broeder Huib Kleinjan, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En ook dat het met zuster Josine van Gelder erg mee mocht vallen, die ook weer thuis is. Verder ligt in het ziekenhuis broeder Rijken. Hij heeft een hartinfarct gehad en ook een blaasontsteking. Broeder Kranendonk, onze ouderling, is ook weer thuis. Dan is er blijdschap in het gezin van Hans en Endrina Bongers, waar een gezonde dochter geboren is. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Dienenswaardig God in de hemel, zo naderen we voor uw heilig aangezicht, om uw naam ootmoedig te danken. Dat we elkaar mogen ontmoeten in uw bedehuis. En dat gij ons nog draagt op de armen van uw eeuwige langmoedigheid. En deze morgen ons ook komt toe te roepen, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? En wij bidden u of gij ook deze morgen in ons midden wil zijn, met de bediening van uw heilige geest, opdat uw eer allereerst bedoeld mag worden, want die bedoelen wij niet, dat weet u, o Heere. We zijn in ons bonshoofd, in onze hoogmoed gevallen, en dat raken wij niet kwijt. Ook na ontvangen genade kruipt het addertje van de hoogmoed telkens overal doorheen. En wij smeken u of gij dat ook wilt afbreken. En of gij uw troon in ons hart wilt oprichten. Opdat gij koning zult zijn in ons aller hart. En wij ons door genade leren onderwerpen aan uw genadige heerschappij. Ja, Heere, dat wij ons laten leiden door uw woord. O, wilt gij onze handen maar vatten. En wilt gij ons maar leiden, al is het op wegen die wij niet willen. Maar als het maar tot uw eer mag zijn en tot genade voor onze ziel. O, wij bidden u of gij daarom deze morgen uw bekerende genade wilt uitstorten. En zeker wanneer wij bedenken dat wij zoveel voorrechten hebben die we dikwijls misbruiken, die wij dikwijls gebruiken in de dienst van ons vlees, van ons eigen ik. Als we letten op ons land en volk. En nu we toch weten dat we 70 jaar geleden bevrijd zijn van de tirannie van Nazi-Duitsland. En dat we in die achterliggende 70 jaar niet anders kunnen zeggen dat wij u verlaten hebben. En dat wij de vrijheid misbruikt hebben tot een oorzaak van het vlees. Als we letten op het diep verval van Nederland, als we letten hoe het gegaan is met de kerk, hoe de kerken leeg zijn gelopen, hoe de waarheid verkracht is. O Heere, ga dan niet met ons in het gericht, maar wilt u ons bekerende genade schenken. En geef, Heere, dat deel van uw kerk hier in Nederland, dat nog trouw wil zijn aan de waarheid, ook trouw zal blijven. Dat er getrouwe wachters mogen zijn op Sions muren, en die de goddelozen zullen waarschuwen en oproepen zullen tot bekering. Eerlijk, geef, Heere, dat ook deze dag in ons midden mag gebeuren, dat uw dienstknecht gebruikt mag worden om eerlijk te preken, opdat we ontmaskerd, ontmanteld zullen worden, opdat de zonde blootgelegd zal worden. En dat gij ons geeft die bekerende genade, waardoor er bekering komt, een afkeer van het boze en in één keer tot u met smeking en met geween. Want getrouwe Heere, u paart toch uw belofte daaraan, aan de waarachtige bekering. Namelijk de belofte van de vergeving van zonden, er is bij u toch vergeving. En daar pleiten wij op of gij ons toch genadig wilt wassen en reinigen in dat dierbare bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die gij zelf gegeven hebt tot een volkomen verzoening van al de zonden van uw volk en kinderen. En wij pleiten daarop, wij smeken u of gij ook dat bloed wilt toepassen aan ons harten, opdat we de troost en de kracht daarvan mogen ondervinden, dat we toch gedurig achter dat bloed mogen schuilen met al onze zonden en ongerechtigheden. O Heere, zou u daarom willen geven dat dat voor ons het vaste fundament gaat worden of is, waarop we begeren te bouwen, dat we af mogen zien van alles wat geen grond is voor de eeuwigheid, maar dat we enkel en alleen door het waarachtige geloof mogen bouwen op hem wiens werk volkomen is. Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel. De Heere kent degene die de zijne zijn. En Heere, als we dan daar iets van mogen kennen, dan roept u het ons allen toe. Sta af van ongerechtigheid. Die de naam des Heeren op hun lippen nemen, die de naam des Heeren dragen. En geef, Heere, dat dat ook beoefend mag worden in het leven van degene die u vrezen, opdat zij mogen uitkomen in de praktijk van de waarachtige godzaligheid. Heere, wij smeken u of gij ons wilt helpen in het dragen van het kruis, van de moeite en het verdriet waarmee dit leven ook gepaard gaat, van ziekte. En dan denken we in het bijzonder aan onze broeder Klein Jan, die weer thuis is, maar die het heel moeilijk heeft. O, wij bidden u om uw Heilige Geest, of gij toch intrek wil nemen in zijn hart en wilt wonen en werken tot waarachtige bekering. O Heer, u weet hoe ernstig de situatie is en wij smeken u ook voor hem, of gij hem verlichting wil geven in zijn ziek zijn. We dragen ook broeder Kranendonk aan u op, gelukkig dat hij weer thuis mocht zijn, en wij danken u dat de medicijnen mochten aanslaan. Wilt u mij ook sterken, dat u ook spoedig weer in ons midden mag zijn. We danken u ervoor dat het mocht meevallen met Josine, en wij bidden u voor haar of gij ook met haar wilt optrekken, ook in haar bijzondere omstandigheden, dat zij het mag ervaren, eenzaam maar niet alleen. Genadige Heere, wees ook met broeder Rijken, die opnieuw weer in het ziekenhuis ligt. U weet hoe zwaar dat is, ook voor zijn vrouw en kinderen. Wilt u hem weer oprichten van het ziekbed, zodat hij ook weer naar Salem kan. Maar bovenal, wees hem toch genadig naar de grootheid van uw barmhartigheden. Gedenk zo allen die in droefheid zijn, degene die rouw dragen, Heere, sterk ze toch. En wilt gij hem vertroosten. We mogen uw naam ook danken dat in het gezin van Hans en Hendrina weer een dochter geboren is. Alles mocht goed gaan en alles is gezond. En wij bidden u, wilt gij uw trouwe zorg uitstrekken over dit gezin. En de moeder nieuwe krachten geven om haar taak op te kunnen pakken in de kring van het gezin. En woon en werk En toch met uw genade, de genade van het genadeverbond, in het leven van hun en hun kinderen. Heere, gedenk ons zo te samen in uw gunst, om Jezus wil alleen. Amen. En dan zal er gecollecteerd worden. En dan zingen wij Psalm 103, vers 4, 5 en 6. We hebben als kerkraad net besloten dat we volgende week zondag beleven en welzijn zullen collecteren voor Nepal. Dan weet u dat alvast. En aanstaande dinsdagavond dan is er een herdenkingsbijeenkomst in de kerk van de gereformeerde gemeente hier. Onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gereformeerde kerk en de gereformeerde gemeente. Er zal dominee Meinders die zal spreken. En jongelui, ik wil jullie ook graag oproepen om daar naartoe te gaan. Want hij wil wat uit zijn eigen leven vertellen. Het is echt mooi om naar te luisteren. Boeiend. Ook aangrijpend. 70 jaar geleden zijn we bevrijd. Ik hoop dat we aanwezig zullen zijn. En die avond zal er ook gecollecteerd worden voor Nepal. Dus die avond begint om 7:30. En ik herinner ook nog eventjes aan de doopavond. Een woensdagavond. Doopavond om 8:00. En als u verhinderd bent, wilt u mij dan even een mailtje sturen. Dan weet ik precies wie er komen, want ik heb een lijst gekregen wie ik verwacht. Dus een woensdagavond, 8:00, doopavond. Zingen we dan nu Psalm 103, vers 4, 5 en 6. Thank you. straks na het amen van de prediking, Psalm 145, vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen, en juichen van al uw gerechtigheid. De Heere is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan allen klaar bemerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Psalm 145, het derde vers. Geliefde gemeente, gistermiddag zijn mijn vrouw en ik wezen wandelen in Middelburg. Er was een gids die hield een rondleiding, een soort smijtengeldroute ging hij af in Middelburg. Een hele bekende predikant, niet waar, Bernardus Smijtengeld. En wij kwamen op een gegeven moment bij de Oostkerk, jongens en meisjes. Een ronde koepelkerk. En als u een keer in Middelburg komt, dan moet u ook eens kijken naar die kerk. Want boven de ingang, een hele grote ingang van die kerk, daar zie je een skelet, een geraamte, een heel eng gezicht. En dan moet je eens je bedenken als wij dat ook zouden doen, dat wij hier bij de hoofdingang van onze kerk daarboven een skelet zouden aanbrengen. En zo komen de kerkgangers eigenlijk de kerk binnen. En telkens als ze naar boven kijken, je kunt er natuurlijk aan gewend raken, dat begrijp ik ook wel, maar dan zien ze dat skelet. En toen vertelde die gids ons wat het doel daarvan is. En misschien kun je het wel raden, kinderen, wat het doel daarvan is. Dat is dat je herinnerd wordt aan de dood. En dat je je bedenken moet dat je een keer gaat sterven. En aan de andere kant van die kerk, want die gids die ging met ons om de kerk heen, liet hij een groot raam zien met een ornament, een versiering zo onder het venster van dat raam. En aan dat ornament daar zaten allemaal dingen uit de zee bevestigd. Zeevruchten, zo noemde hij dat. Hij zegt, kijk, en dat is het symbool van het leven. Want de Middelburgers, die hielden, haalden veel inkomen uit de zee, visserij en handel en dergelijke. Dus dat was het symbool van het leven. En die gids die bracht dat bij elkaar, dood en leven. En het is de bedoeling dan ook, wanneer je de kerk inkomt, dat als je herinnerd wordt aan de dood, dat je dan een gevoel gaat krijgen, als ik hier ben, dan hoor ik het leven. Dan hoor ik hoe ik eeuwig zal kunnen leven. En dat hoor je ook als het goed is. In iedere boodschap, in iedere prediking, hoe je aan dat eeuwige leven kunt komen. Kijk, en daar gaat onze tekst ook over. Want in onze tekst staat ook heel duidelijk, want waarom zoudt gij sterven? Bekeert u opdat u leeft. En dat is Gods lust. God heeft behagen in de bekering van de goddelozen. Dat schrijven we boven de prediking. God heeft behagen in de bekering van de goddelozen. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Namelijk bij de eed van God, de eis van God en de belofte van God. God heeft behagen in de bekering van de goddelozen. De eed, de eis en de belofte van God. We hebben onze tekst genomen uit de profetie van Ezechiël. Ezechiël die is in het jaar 593 voor Christus geroepen tot profeet over Israël. En als hij dan profeet is, dan bevindt het volk Israël zich op twee plaatsen. De ene plaats, dat is het gedeelte dat reeds in ballingschap weggevoerd is. En het andere deel, dat is nog achtergelaten en woont nog in het beloofde land en in Jeruzalem. Dus het volk is in tweeën gedeeld. En over beide delen is Ezechiël tot profeet aangesteld. Het achtergelaten deel dat nog in Jeruzalem zich bevindt, valt onder de heerschappij van de bekende Nebukadnezar. En ook dat andere deel uiteraard. En dan treffen wij Ezechiël in hoofdstuk 33 aan in de beeld van een wachter. Het staat ook heel duidelijk in het verband van onze tekst. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. En zo gij het woord uit mijn mond zult horen en hen van mijnent wegen zult waarschuwen. Jongens en meisjes, dat is de taak van elke dominee. Hij is een bewaker op de muren van Sion, op de muren van de kerk. Als het goed is, dan is een predikant een bewaker over jou, over u, over je ziel. Om het woord van God door te geven en hen van Gods wegen te waarschuwen. Hij mag niet slapen, hij mag niet luieren. Hij moet alert zijn op de binnenkomende vijanden, de vijanden van binnenuit. Hij moet waarschuwen tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. De goddeloze met name staat hier, moet gewaarschuwd worden. En als hij niet gewaarschuwd wordt, dan zal dat van de hand van de eis van de wachter opgeëist worden. Die wachter die moet verantwoording afleggen tegenover God. Ook onze dominee, ook jullie dominee. Die moet straks ook verantwoording afgelegd. Heb je hem gewaarschuwd toen je wist dat hij in een bepaalde zonde leefde? Voelt u? En heb je hem gewezen op de weg ter ontkoming, de weg van vergeving? En als Ezechiël dan profeet is onder het volk, dan heerst er onder het volk een bepaalde stemming. Namelijk een stemming van moedeloosheid. We kunnen dat lezen in vers 10. Daarom gij mensenkind zegt tot het huis Israëls. Gij lieden spreekt al dus. Met andere woorden, God heeft dat gehoord en Ezechiël ook. Wat hoort hij? Hij hoort hoe het onder het volk gesteld is. Hoe is het onder Barendrecht? Hoe is het in de gemeente? Hoe is het in jouw leven? Gij lieden spreekt al dus. En wat staat er dan in vers 10? Dewijl onze overtredingen en onze zonden op ons zijn en wij in dezelfde versmachten, hoe zouden wij dan leven? Wat betekent dat? Nou, het volk is moedeloos. En het volk voelt wel aan waarom ze in deze omstandigheden terechtgekomen zijn. Ze voelen aan dat komt door hun eigen schuld. Dat komt door hun eigen ongerechtigheid. En die ongerechtigheid die rust als een zware last op hen. Die drukt hen neer. Die straft hen. En daar moet je maar op rekenen als je gaat toegeven aan de zonde. Jonge mensen. Dan zal die zonde die zal je neer gaan drukken. 1 minuut lol. En je hele leven lang dol. Hou dat goed in de gaten. Dat is de zonde. De zonde die zuigt de mens leeg. Die is nooit tevreden. En die drukt je neer. Let maar op als je toe gaat geven heel concreet aan de zonde. En het volk is gekomen in een soort rottingsproces. Want dat staat er eigenlijk letterlijk. Als er staat en dat wij in dezelfde versmachten, hoe zouden wij dan leven? Een rottingsproces. Straks dan zal Ezechiël ook letterlijk een visioen zien van dorre doodsbeenderen, van mensen die allemaal gestorven zijn en die al tot ontbinding zijn overgegaan, waar alleen de botten nog van overgebleven zijn. Wat komt er van terecht van het volk Israël? Een geest van moedeloosheid. En misschien is er ook wel één in ons midden die zegt, zoals bij mij ook, dominee. Ik heb ook toegegeven aan bepaalde zonden. Ik voel gewoon dat de zonde mij op dit moment straft. En dat ik in een soort neergaande spiraal terechtgekomen ben. Het maakt me depressief. Het maakt me moe, maakt me ellendig. Ik zit hier wel in de kerk, maar ik denk, ik kan toch niet meer bekeerd worden. Kijk, en dan komt onze tekst. En ik hoop dat je goed luistert vanmorgen. Want wat staat er dan? Zeg tot hen. Zo begint onze tekst. Zeg het maar, Ezechiël. Wat moet ik zeggen, Heer? Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust. Dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. En dan komt die hartstochtelijke kreet, als het ware, uit het hart van God. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zult gij sterven, o huis Israëls? Zeg het tot hen. Eigenlijk is het een medicijn tegen die moedeloosheid. Tegen wanhopige gedachten. Want dan gaat Ezechiël namens God het medicijn aanreiken. De weg van de genezing is de weg van de bekering. Ezechiël die moet dit zeggen. Die moet dit zeggen tegen alle wanhoop in. En let er dan eens op hoe dat gezegd wordt, want dan gaat de Heere zweren. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Gods eed. Dat is immers onze eerste gedachte. De Heere gaat zweren. Kinderen, hoeft de Heere te zweren? Wanneer ga je zweren? Dat mag je natuurlijk zomaar niet doen. Maar dat weten jullie ook wel, dat als iemand zegt, nou dat is niet waar, je jokt, het is een leugen, dan durf je soms wel eens te zeggen, nee, oh, ik zweer het. Dat moet je niet doen hoor, dat mag niet zomaar hoor. Want je gebruikt de naam van de Heere zomaar ijdel. Maar soms dan wordt het wel eens van je afgeëist om de waarheid te bevestigen. Hoeft God dat te doen? Tegen ons vanmorgen. God die waarachtig is. God die niet liegen kan. En toch doet hij het. Zo laag buigt hij af tot u. Om de waarheid van deze woorden te onderstrepen. Zo waarachtig als ik leef. En waar zweert hij dan op, als hij dat doet? Dat hij leeft. Ik las bij Greenhill, een Engelse puritein, en die schreef het volgende. De Heere die zweert hier niet op zijn almacht, want dat gelooft het volk niet meer. Dat God nog bij machte is om hem weer terug te laten keren. En het land weer terug te geven. En hij zweert hier ook niet op zijn waarheid. Dat doet hij ook niet. De waarheid van het genadeverbond. Want het volk gelooft dat niet meer. Want ze hebben zelf dat verbond verbroken. Maar hij zweert op zijn leven. Want hoe moedeloos je ook te neer kunt zitten. Met de vraag of je nog bekeerd kunt worden. Of er nog vergeving is. Maar dit kun je toch niet ontkennen, dat de Heere leeft. Je durft toch niet te zeggen dat God dood is. En daarom, zo waarachtig als ik leef. Dat geloof je toch wel. Dat God leeft. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. De Heere met kleine letters, dat betekent Adonai. Heerser. Die alles onder controle heeft. Heer, ik heb niks meer onder controle. Ik kan er niet meer tegenop. Het lijkt wel alsof ik moet zondigen. Zo sterk kan dat zijn, hè? Als je last hebt van de macht van de zonde en de duivel. Maar de Heer is de Heerser. Die staat erboven. En dan toch die verbondsnaam. Jehovah. De getrouwe. Die toch trouw blijft aan zijn verbond. Ondanks dat dat volk dat verbond heeft verbroken. En gemeente, als de Heer dan zo met de boodschap tot het volk en tot ons komt, gemeente, dan wil de Heer daarmee laten voelen dat Hij niet de schuldige is van de benarde situatie waarin het volk, waarin u zich bevindt. Maar dat het volk zelf daar schuldig aan is. Ik ben daar zelf schuldig aan, geliefden, dat ik nog onbekeerd ben. Daar kan ik God nooit de schuld van geven. Dat ik nog dezelfde ben. En dat ik nog verslaafd ben aan de zonde en aan de ongerechtigheid. Maar dan gaat de Heer, die gaat komen met de inhoud van deze eed. Want dan gaat Hij immers zeggen, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, zou ik daar lust in hebben? In de ondergang van een mens die ik zelf geschapen heb. Maar daarin heb ik lust. God die gaat dus vertellen aan ons gemeente waar Hij vermaken heeft. Waar heeft God vermaken? Echt niet in de dood van een goddeloze. Je moet echt niet denken dat God daar vermaken heeft als er miljoenen mensen zullen branden in de hel. Echt niet. Dat er een meisje is in ons midden die in haar zonde leeft. En dat God denkt, ah wacht maar, straks dan lig je lekker te branden in de hel. Zo is God niet. En een jongen die doorgaat met zonden, dat God denkt, straks krijg je je verdiende loon, man. Nee, zo is God niet. Hij zegt het immers heel duidelijk, de goddeloze. Wat is dat voor iemand? Er staat een woord in het Hebreeuws, dat betekent iemand die bewust willens en weten ingaat tegen de wet van God. En die met God geen rekening houdt. God is blind, God is doof, enzovoort. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de eis van God. Want dan komt God met die eis van de bekering. Deze morgen. Deze morgen, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zult gij sterven, o huis Israëls? Hoor je het? Bekeert u van uw boze wegen. Hoor je het? Daarachter in de kerk. Hoor je de liefde daarin? Hoor je de bewogenheid daarin? Het is de Heere zelf die u dat toeroept. Hij heeft er recht op dat u zich bekeert tot de Heere. De Heere die roept het vanuit zijn hart, keer toch de rug naar mij. Keer je toch af van de zonde en de ongerechtigheid. Want waarom zult gij sterven, o huis Israëls? Het is een liefdeswaarschuwing tot iemand die blindelings doorgaat met zonden. En die blindelings het gevaar tegemoet gaat van de eeuwige rampzaligheid. Die als in een stroomverstelling gaat naar het eind van die rivier dat hij straks stort in de eeuwige rampzaligheid. Het is een oproep om de Israëlieten, maar ook de barendrechters, krachtig te bewegen daartoe. Zich te bekeren van hun boze wegen. En als de Heere dat tegen het volk en ons zegt, gemeente, dan laat de Heere daarmee onze onbekeerlijkheid voelen. En de schuld van onze onbekeerlijkheid. Het onbekeerd zijn kan nooit geen legitieme plek hebben in de kerk. Absoluut niet. Onbekeerd je kinderen dopen. Onbekeerd belijdenis doen. Onbekeerd kinderen grootbrengen. Onbekeerd opa zijn. Onbekeerd dominee zijn. Onbekeerd kerkraadslid zijn. Dat kan niet, gemeente. Dat mag niet. En dat wordt gepredikt als schuld. Krachtig het volk ertoe te bewegen zich te bekeren van hun ongerechtigheid. Bekeert u van hun afgoden, bedoelt Ezechiël, die je gediend hebt in het beloofde land. Nog wel in het beloofde land. Bekeer je van het onderdrukken van je naaste, het uitmergelen van je naaste, het benadelen van je naaste. Bekeer je van het ontheiligen van Gods dag. Bekeer je toch van het verachten van Gods knechten en van de waarschuwende stemmen van de wegen van zonde en ongerechtigheid die je ingeslagen bent. Er zijn wel uitleggers die denken dat Ezechiël hier oproept tot een soort volksbekering. En dat kan op zich wel waar zijn, gemeente, een soort massale terugkeer tot de dienst van de Heere en het massaal breken met alle zonden die aan de Baalcultus kleefden. En dat is terecht, dat is vandaag ook terecht. Juist in het licht van 70 jaar bevrijding zouden we alle Nederlanders moeten toeroepen. Bekeert u, o huis van Nederland. Want waarom zoudt gij sterven? Maar gelet op het feit dat het gaat om dood en leven. Denk ik toch dat het vooral gaat om die persoonlijke bekering. Die waarachtige bekering. Dus het gaat om de bekering van u, mijn bejaarde broeder en zuster in ons midden. Die al 75 jaar is en zegt, ik ben nog onbekeerd, dominee. Het gaat om uw bekering, het gaat om jouw bekering, mijn jongen, mijn meisje. En dat heel concreet. En waarvan moet u zich dan bekeren? Waarvan moet jij je dan bekeren? Nou eerlijk. Want dat weet je wel. Dat weet je wel. Maar dominee, wat bedoel je toch? Dat is de zonde waar jij je aan verpand hebt. Waar jij je aan verbonden hebt. Met al de vezels van je bestaan. Waar je liefde toe hebt. Wat een enorme zuigkracht op jou heeft. Misschien is wel de zonde van de afgoderij. Het verafgoden van je eigen ik bijvoorbeeld. Dat alles in dienst moet staan van jouw eigen ik. Bekeer je. Van jezelf liefde. Of van je eigenwillige godsdienst. Dat je een soort godsdienst aanhangt. Een eigen visie op de dingen. Een eigen mening. En dat je alle preken door die trechter heen giet. En als het er dan niet uitkomt zoals jij dat graag wil. Dan leg je de rest van de preek maar naast je neer. Een eigenwillige godsdienst. Bekeer je ervan. Want waarom zou je sterven? Bekeer je misschien wel van het ontheiligen van Gods dag. Dat je denkt, nou ja, één keer naar de kerk is genoeg. En de rest van de dag, dan ga ik bezig met mijn hobby. Of van het ontheiligen van Gods heilige naam. Dat je oppervlakkig vormelijk bidt bijvoorbeeld. Of dat je je bekeren moet van je voortdurende neiging om te klieren op school. Vijfde gebod. Je niet onderwerpen aan de leerkrachten. Of aan je ouders bijvoorbeeld. Dat je niet luistert naar je vader en je moeder. Dat je je vader en moeder veracht. Waarvan de Bijbel zegt, diens lamp zal uitgeblust worden in zwarte duisternis. Bekeert je van roken. Ja, maar dominee toch. Ja, gij zult niet doden. Bekeert je van de neiging om telkens naar de fles te grijpen. Bekeert je van roekeloosheid. Bekeert je van sportverafgoding. Door zoveel mogelijk conditie te hebben. Ja, maar dominee toch. Ja, bekeert je, waarvan moet jij je bekeren? Gij zult niet doden. Gij zult niet echt breken. Hou dan maar op, dominee. Hou nou maar op. Want als ik daarover beginnen moet, geliefde gemeente. Over de zonde tegen het zevende gebod. Dan kan ik nog wel uren preken. Zo vaak en zoveel als dat overtreden wordt. Met gedachten, woorden en daden, jonge mensen. Bekeer je ervan. Bekeer je ervan door je te vergrijpen aan de goederen van je naaste. Bekeer je van je oneerlijkheid, van je oplichterij. Bekeer je van je roddelzucht. Altijd maar lasteren en kwaad spreken over een ander. Bekeer je van elke begeerte die tegen enig gebod ingaat. Want dat staat toch duidelijk in onze tekst. Bekeert u van uw boze wegen. Bekeert je. Breek ermee. Vandaag, stel dat niet uit. Ik zeg het met opzet zo om onze tekst kracht bij te zetten, geliefde gemeente. Dat Gods geest erin mee zou mogen komen. Want het is een opdracht die de Heere geeft. Om het daadwerkelijk mee te breken. Om dat vanaf vandaag te proberen. Want God heeft geen lust in de dood van de goddeloze. God moet je wel doden als je het niet doet. Dan moet hij je wel doden. Dan zal hij je doden. Dan heeft hij daar geen vermaak in. O zeker, daar wordt zijn rechtvaardigheid in verheerlijkheid, gemeente. Maar hij heeft er geen vermaak in. Dat staat duidelijk in onze tekst. Hij heeft er geen lust in. Daarom hij zal en moet je doden straks aan het eind van je leven. Omdat je je niet bekeerd hebt. Onze derde gedachte, Gods belofte. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? In deze oproep ligt een belofte verscholen, gemeente. Namelijk de belofte dat die mogelijkheid er dus is dat je bekeerd kunt worden. En de belofte dat er leven is in de weg van de waarachtige bekering. Gods belofte. O, laat Gods belofte dan ook de motivatie, de stimulans zijn om je te bekeren. Dat als je vanmorgen in de kerk zit en je zegt, ja, het kan dus nog, dominee. Laat je niet wegzinken in moedeloosheid. Zoals bij het volk. Als zij zeggen dat wij in dezelfde versmachten, hoe zouden wij leven? Zeg tot hen. Zeg tot Barendrecht. Zeg het tot een meisje, een jongen.
Waarom zou je sterven? Je kunt nog bekeerd worden. Gods woord geeft er duidelijke voorbeelden van. Denk aan de Nineviet. Een eenzijdige preek moest Jona laten horen. Nog 40 dagen, nog 40 dagen. En dan zal Nineveh omgekeerd worden. Daar zat nauwelijks evangelie in. En toch zat er evangelie in. Namelijk in dat woordje nog. Nog 40 dagen. Ik krijg dus nog 40 dagen de gelegenheid om mij te bekeren. Stel je eens voor als je dat van Gods wegen zou horen, dat je nog 40 dagen te leven hebt. Dus dat je ongeveer half juni gaat sterven. Over 1,5 maand. Wat zou je dan doen? Hoe zou je dan je leven vanaf vandaag gaan inrichten? Zou je dan die 40 dagen niet aangrijpen? Om te zeggen, o God, bekeer me toch. En dan staat er en hij deed het niet. Hij deed het niet. En toen de Ninevieten in zak en as gingen, hij deed het niet. Denk aan David. Toen David het volk had geteld en het volk geplaagd werd met een verschrikkelijke ziekte. En de een na de ander stierf en dat David toen zich bekeerde, zich verootmoedigde. En dat de plaag ophield, zie je wel. Dan houdt de plaag op. Zelfs die goddeloze Agab. Als hier een zegt, ja maar David was een kind van God. Nou, Agab dan, Agab, dat was toch absoluut geen kind van God. Die vreselijke, goddeloze Agab. En toen de profeet had gezegd dat het oordeel over zijn huis zou gaan, toen ging hij in zak en as. En de profeet die kwam terug, Agab, het zal in je leven niet plaatsvinden. Zie je wel. Zie je wel. O huis Israëls, dat is het adres van deze belofte. En dat is allereerst voor het oude bondsvolk Israël. Toen en nu. Een belofte voor de Joden. Opdat zij gespaard zouden worden, gelieden. En behouden zouden worden. Maar die belofte komt ook tot ons. Tot een ieder van u. Heel persoonlijk. Omdat we in Israël ingelijfd zijn. Uitwendig. In dat genadeverbond. We dragen dat teken. En dat zegel van dat genadeverbond. Waarom zou je sterven? Opdat je zou leven. Want de Heere die voegt altijd een belofte toe aan de waarachtige bekering, geliefden. En waarom doet hij dat? Om moed te geven. Denk aan Jesaja 55 vers 6 en 7. Wat staat daar? Zoek de Heere. Terwijl hij te vinden is, zie je wel. Het zal niet te vergeefs zijn om hem te zoeken. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Hij staat niet ver van je. In welke weg dan, dominee? Het staat ook in Jesaja 55. En de goddelozen verlaten zijn weg. Ga er toch alsjeblieft bij vandaan. Toe, ik smeek het uw gemeente. Ga er alsjeblieft bij vandaan. Bij de zonde. Die je zo parten speelt. Doe alles de deur uit. Wat die zonde voedt. Wat die zonde sterkt. Breek ermee. Keer er uw gezicht vanaf. Je gedachten er vanaf. Je gevoelens er vanaf. Doe, ik smeek het, uw gemeente. Doe het, alstublieft. Vanaf vandaag. Waarom zult gij sterven? Waarom zou een van u voor eeuwig verloren moeten gaan? Waarom? Opdat u zou leven, gemeente. De goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. Want ja, je kunt uitwendig natuurlijk die weg wel verlaten, maar je gedachten, hè, je gedachten, ja, dat is het hem nou juist, dominee, die gedachten. Ik kan ze niet stilzetten. Wat is dat toch een ontzaglijke macht in mij? Ga je er gebukt onder? En de ongerechtige man zijn gedachten. En wat staat er dan? Zo zal de Heere zich zijn er ontfermen, want onze God verweeft menigvuldiglijk. En dat hoort je zo, dat is niet een voorwaarde van, en dan, als u dat doet, dan doe ik dat. Nee, in die weg betekent dat, zo zal hij zich zijn er ontfermen, want onze God vergeeft menigvuldiglijk. Calvijn die schrijft, de Heere die staat als het ware klaar om een arme zondaar te ontvangen en die zondaar te vergeven. Gelijk de verloren zoon aankomt schuifelen met al zijn viezigheid en zijn vuiligheid. Hij heeft er alles doorgebracht, alleen maar schuld, schuld en nog eens schuld. Maar die vader die staat klaar om hem te ontvangen, geliefden. Kijk, en daarom is die belofte van de vergeving van zonden, is als het ware de staf die de Heere toereikt voor iemand die onbekeerd is. En de oproep ter harte gaat nemen om zich te bekeren. Want gemeente, als dat niet waar zou zijn, dan zou het ook gewoon een wanhopige toestand zijn. Maar ik geloof zeker wanneer de Heere dat op je hart gaat binden, dat de Heere, als je erin mee gaat komen, dat hij dat gevoel gaat geven op een gegeven moment van, ik kan nog bekeerd worden, ik kan nog terug naar de Heer, hoe zwaar ik ook gezondigd heb, hoe erg ik het er ook afgebracht heb, maar ik krijg te geloven dat ik terug kan komen tot de Heer. Dat de Heer het echt meent. Hij heeft het vanmorgen gezegd. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de goddeloze, in de dood van de goddeloze. Ik ben zo'n goddeloze, Heere. En ik heb gehoord dat u geen lust hebt in de dood van die goddeloze. Maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Hoor je het? Hoor je het, mijn jongen, mijn meisje? Opdat je verlost zou worden van die ontzaglijke heerschappij des duivels en der zonde. En daarom reikt de Heer door de bediening van het evangelie een staf aan. Om daarop te leunen en op te steunen. O gemeente, als dat echt waar gaat worden in het leven, in het zielenleven. Dan zie je dat gebeuren, dat grote wonder. Dat daadwerkelijk een arme zondaar erbij vandaan gaat vluchten. Dat hij er echt mee gaat breken. Met de zonde en de ongerechtigheid. En dat hij met smekingen, met geween gaat komen. En dat de keuze in zijn hart openbaar gaat komen. In een daadwerkelijke opruiming van de zonde en de ongerechtigheid. O, en dan staat een omstander er soms verbaasd over hoe dat toch gegaan is. Maar dan breken de banden van de zondelust en de zondeliefde. En dan moet de Satan loslaten. En dan zie je een zondaar zich omkeren. Zich bekeren door de kracht van Gods genade. Want o, gemeente, ik weet het ook wel. Wanneer je gaat proberen, dan kom je er zo achter dat je je niet bekeren kunt. En begrijp me goed, gemeente, dat is niet om het appel te ontkrachten. Maar dat is om je te laten gevoelen dat de Heere ook de genade van de bekering je wil schenken. Want als hier een jong of een meisje of een ouder in ons midden zit, En die zegt, oh, ik heb al van alles geprobeerd. Maar ik zink alleen maar dieper weg in dat moeras van mijn zonde en ongerechtigheid. Ik kan het niet, ten diepste wil ik het niet. Ten diepste heb ik er geen zin in wat u zegt vanochtend, dominee. Ik geloof wel dat het waar is dat u gelijk hebt. Dat ik zal sterven als God mij oproepen zal. Ik heb er ten diepste geen zin in. O, mijn jongen, ik begrijp het zo goed dat je er geen zin in hebt. En dat je luistert naar de stem van de duivel. Dat de duivel je het als heel zwaar voorstelt. En als heel onmogelijk voorstelt. Maar je beseft toch ook wel dat het waar is dat hij maar één doel heeft. En dat is dat om je vast te houden en je niet los te laten en je voor eeuwig verloren te laten gaan. Je gelooft toch ook wel dat het woord waar is. Dat toch maar één volk echt gelukkig is. En dat is het volk dat zich tot de Heere heeft mogen bekeren. En wat is dat toch een hartelijk werk in het leven van degene die tot bekering komen. Want die worden daartoe niet gedwongen, maar die worden daartoe gewillig gemaakt door de liefde Gods. Die gaan zich hartelijk tot de Heere bekeren. En die gaan hartelijk de keuze van hun hart uitspreken. En die gaan hartelijk breken met de zonde. Die hoef je echt niet te dwingen om twee keer naar de kerk te gaan, hoor. Echt niet. Die hoef je niet te dwingen om door de week een keer naar de kerk te gaan. Die hoef je echt niet te dwingen om een goed boek te gaan lezen. Die hoeven niet gedwongen te worden om op de knieën te gaan. Die gaan als vanzelf. Die gaan vanzelf naar de kerk met een hartelijke honger en een begeerte naar een woordje uit Gods woord. Of zij nog bekeerd kunnen worden. Want dan voel je je niet direct bekeerd, hoor. Als je in je onbekeerlijkheid gezet wordt, geliefden. En dan wordt dat je ongeluk. Maar hoe gek het ook klinkt, geliefden. Maar als die gewilligheid één keer aangebakkerd is door Gods lieve geest. Dan ga je je bekeren. Echt waar, dan ga je aan het werk. En dan ga je alle genademiddelen vlijtig waarnemen. Om dat deelachtig te mogen worden. Wat hier in onze tekst beloofd wordt. Namelijk het leven. En dan zeg je ook, dat is het leven. Het leven van Gods kinderen. Dat het bekeerd mag worden. O, als dan die mogelijkheid open gaat in je hart. Dat je bekeerd kunt worden. Dan kun je wel juichen. In je droefheid, in je zonde, in je belijden is het dat je kreeg te geloven dat jij nog bekeerd kunt worden. Dan ga je zo naar huis toe, dan zeg je, o Heere, wat een wonder dat ik nou nog bekeerd kan worden. Want waar ontsluit zich dat in, geliefden? Dat ontsluit zich in de genade van God, geopenbaard in Christus. Want Christus is zelf de bron van de waarachtige bekering tot God, hoor. Daartoe is hij de dood ingegaan. Daartoe is hij opgestaan uit de doden. Hij is de fontein van de waarachtige bekering, geliefden. Hij heeft die waarachtige bekering verworven voor een onbekeerd volk, voor een onbekeerde zondaar. En het is God zelf die deze fontein geopend heeft tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. En al Gods knechten moeten de ruimte preken die er in hem te vinden is. Voor een goddeloze. Want dat staat er in onze teksten. En daarom groeit er maar nooit bovenuit. Het gaat om goddelozen, om vijanden. Die God met God verzoent. Alleen door de verdiensten van Christus, geliefden. En daarom is dat zo'n kostelijk woord dat er staat. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. God moet er toch een walging aan hebben. Aan een goddeloze. En dat heeft hij ook. Dat ga je leren. Naar zijn heiligheid. Naar zijn rechtvaardigheid. Ga je dat leren. Dan zeg je, oh, de Heere moet wel een walg aan mij hebben. Als hij naar mij ziet. Als hij mij zijn heilige neusgaten ruikt. Als hij mij hoort. O, als hij mij aanraakt, dan moet hij mij wegwerpen. Met een mannelijke wegwerping in de eeuwige rampzaligheid. Dan ga je leren. Maar je gaat ook leren de langmoedigheid van God, die lange langmoedigheid. Dan zeg je, oh, hoe is het mogelijk dat ik hier in de kerk mag zitten vanmorgen in Barendrecht, onder zulk een woord, dat ik het mag horen dat God dan toch geen lust in mijn dood heeft. Twijfel je daar nog aan dan? Nee toch? Hij zweert het toch? Hij daalt toch zo laag af? Twijfel je daar dan nog aan? Ach, daar hoef je niet aan te twijfelen, want het is echt zo. Hij heeft geen lust in je dood, maar in je bekering. Opdat je zou leven, opdat je niet zou sterven. Hoor je het? Kijk, en dan wordt het zo'n groot wonder dat hij zelf een weg heeft uitgedacht. Om te zeggen van u, mijn lust is aan haar. Mijn lust is aan haar. Aan hem. Hoe kan dat toch? Dat is een geheim, geliefden. Dat is een grote verborgenheid. Dat kan alleen wanneer je gewassen wordt. Wanneer je schoongemaakt wordt. Nee, niet met zeep. Die heerlijk ruikt alleen wanneer je gewassen en gereinigd wordt door het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Dan zal God zeggen, mijn lust is aan haar. En die fontein die geopend is, die stroomt tot in het eeuwige leven. Dat water des levens om niet. Om nou als een vieze vuile zondaar gewassen en gereinigd te mogen worden in zijn bloed. En dan echt dat te worden wat God zegt, mijn lust is aan haar. Kom gemeente, is het de Heere niet waard om hem daarop aan te spreken vanaf vandaag. Amen.
Thank you.
eindigen met gebed. O Heere, wij smeken U om die bekerende genade, want U kent ons. Er is niets in ons wat daarna vraagt, dat daarnaar zoekt. Dood in zonde en in misdaad. O Heere, we zijn zo diep gevallen. We zijn van U afgekeerd. Liefde tot de zonde. Liefde tot de wereld. Liefde tot ons eigen ik. Maar Heere, U hebt toch geen lust in de dood van de goddeloze. We zijn goddeloos. We zijn het, Heere. We belijden het voor Uw aangezicht, maar U hebt toch geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. U weet wat we daartoe nodig hebben. Niet alleen voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Want Efraïm die leert het. Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Breng ons ook weer vanmiddag in uw huis. Doe genade, verzoening over al het ons en hoor ons gebed. Om Jezus willen. Amen. Zingen we het tweede vers van Psalm 85. Tweede van 85. De zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.